En daar op nummer 107, daar woonde de tweede chef-dirigent van ons orkest, Willem Mengelberg. Meneer Kes namelijk, de vorige van de Willemsparkweg, die was na 7 jaar, is die naar Schotland vertrokken. Toen hebben ze Willem Mengelberg aangesteld als opvolger. Dat heeft hij ongeveer 50 jaar lang volgehouden. Dus laten we zeggen tot en met de Tweede Wereldoorlog. 1895-1945. Mengelberg woonde in het bovenhuis van nummer 107. Maar hij had ook toegang tot nummer 105, het bovenhuis. Ze zeggen altijd dat Mengelberg het orkest wereldberoemd heeft gemaakt. Nou, ik heb net al een beetje laten doorschemeren dat dat niet echt alleen maar zijn verdiensten is geweest, maar ook al van Willem Kes natuurlijk, die de fundamenten daarvoor gelegd heeft. Maar Mengelberg is natuurlijk degene die ook door zijn lengte van zijn dirigentschap natuurlijk het orkest echt wereldberoemd heeft gemaakt. Mengelberg was echt een ouderwetse dirigent. En wat bedoel ik daar nou mee? Ze noemden hem ook wel eens de baas. En in die tijd, dat was ook heel normaal hoor, dan deed je gewoon wat de dirigent zei. En zijn wil was wet. En daar werd ook helemaal niet over gediscussieerd. Of over de dirigenten lieten de muzici ook helemaal niet vrij met spelen. Hè? Tegenwoordig is het wel eens van, nou, als er een solo is in een bepaald stuk, dat een dirigent gewoon het aan de solist een beetje laat. Van, nou, doe maar, speel maar, want ik vertrouw jou wel. Nee, vroeger zei hij dan, nee, hier een beetje, kan het niet een beetje zachter daar en ik wil het zo en ik wil het zo. Je kon ook voor schut worden gezet door een dirigent. Als hij dan, dan zag hij een nieuw gezicht of zo in het orkest. En speel jij dat eens even alleen en zo en dat soort praktijken. Dus er was echt een hele andere sfeer toen in het orkest. En Mengelberg, die was wel in Nederland geboren, maar die had Duitse roots. En die hield wel van een beetje discipline en dat soort dingen. Dat is hem later ook opgebroken, want in de Tweede Wereldoorlog heeft hij zich niet netjes gedragen. Hij heeft wel wat goede dingen gedaan voor een paar orkestleden, maar over het algemeen wordt hij toch beschouwd als fout in de oorlog. Hij heeft veel te veel meegewerkt met de bezetter. En dat is hem uiteindelijk artistiek gezien ook fataal geworden. Mengelberg, als hij naar het concert ging, dan nam hij vaak de koets. En ik kende iemand die verderop hier in de straat woonde. En die kon dan over de kasseien, hoorde die het koetsje van Mengelberg. En dan wisten ze, hij gaat naar het concert. Of kwam natuurlijk weer terug van het concert. Iets anders wat heel grappig was van Mengelberg is dat hij altijd 2 tikjes gaf op zijn lessenaar met zijn stokje. Dus voordat hij het concert of het stuk begon wat we gingen spelen, hoorde hij altijd tik tik. En het grappige is dat daar zijn ook opnames van bewaard gebleven. Dus we gaan even luisteren naar een stukje van het 2e pianoconcert van Beethoven. En dan hoor je waar ik het net over had. Aan het einde van deze straat woonde, althans, dat was zijn eerste adres in Amsterdam, Eduard van Beinum, wat de volgende chef-dirigent is. In 1945 is hij toen de opvolger van Mengelberg geworden. En in die tijd in die periode woonde hij aan het eind van deze straat, de Van Egestraat, helemaal aan het eind. En dat was het eerste adres. En hoe het komt weet ik niet, maar al die dirigenten die woonden altijd in het bovenhuis. Waarschijnlijk hadden die behoefte aan licht of zo. Of aan, dat weet ik niet. Maar dat blijkt tijdens deze rondleiding de hele tijd het geval te zijn. Dan gaan we nu richting het adres van een andere assistent-dirigent. Cornelis Dopper. Die was dan weer voor Van Beinum assistent-dirigent bij ons orkest.